Ongeveer 1000 jaar geleden was er een monnik die heette Ling Yun, wat letterlijk betekent de spirituele wolk. 30 jaar lang studeerde die Zen en beoefende die allemaal deelstukken daarvan. Hij begreep ook allerlei deelstukken. Maar hij had het idee, er moet toch een punt zijn van waaruit je heel Zen kunt overzien, dat alles op zijn plaats valt. En dat kon hij maar niet vinden. Ergens bleef er altijd duistere, onbekende plekken. En er wordt verteld dat op zekere dag hij plotseling een bloeiende perzikboom zag. En toen werd alles hem duidelijk. Het is gebruikelijk dat mensen uit die tijd daarover een gedicht schreven. En dat gedicht luidt als volgt. 30 jaar lang zocht ik mijn tegenstander. Maar alleen vallende bladeren en kale takken. Maar nu ik de persikbloesem heb gezien, twijfel ik niet meer. Je ziet, hij vertelt niet waaraan die niet meer twijfelt. Hij vertelt alleen maar dat de twijfel verdwenen is. Maar ja, dat waarover de twijfel is verdwenen, dat is zijn geschiedenis. Dat zijn zijn problemen, zijn duistere kanten. En die zijn toch voor iedereen verschillend. Daar schieten we niet zoveel mee op. Neem bijvoorbeeld iets wat in Zen en ook in andere boeddhistische scholen benadrukt wordt. De hele wereld is een eenheid. En die eenheid betekent dat we met elkaar verbonden zijn. En dat we met elkaar verbonden zijn, betekent dat we invloed op elkaar hebben. Ik liep vandaag een eindje en ik voelde de warme zon op mijn gezicht en tegelijkertijd een heel opvallend koele wind. En ook rook ik allemaal dingen. Ik rook ze eigenlijk niet zo vreselijk goed. Een hond zou bijvoorbeeld aanzienlijk meer geroken hebben, maar vooruit, dit ging toch een beetje. En zie je het, al die dingen voelen en zien en horen en ruiken, dat is een eenheid. Dat is de eenheid die je kunt voelen met je omgeving. Want dat zijn invloeden van de zon en van de vogels en van al die dingen meer. Het is niet alleen de omgeving, het is ook van binnenuit. Hè. Ik liep daar en ik voelde hoe mijn benen bewogen en hoe mijn voeten de grond raakten. Het is heel raar. We hebben de neiging, de tastzin, dat wil zeggen wat je voelt in je lichaam, als iets anders te beschouwen dan wat je ziet en hoort. En dat te beschrijven als binnen en buiten. Maar als je dat niet doet, dan begin je veel beter te begrijpen wat de eenheid van de wereld is. Want daar speelt horen en zien precies dezelfde rol als je lichaam voelen. En dat niet alleen, wat erbij hoort, dat is uiteraard je gedachten. Of je dat nou leuk vindt of niet, maar er komen gedachten bij je op. En de invloed van gedachten is eigenlijk alleen maar het feit dat je merkt dat ze opkomen en dat ze verdwijnen. Zie je, het gaat niet om de inhoud van je gedachten, net zo min als het gaat om het benoemen van alles wat ik zie en hoor. Dat zijn verhalen die we maken over de wereld of over onszelf. Maar de eenheid van de wereld berust niet op verhalen. De eenheid van de wereld berust op heel concrete invloeden die dingen op elkaar hebben. Die verre zon en een zingende merel en je voeten en je gedachten. En daarin kun je één zijn met je omgeving. De hele wereld is een eenheid. Ja, ja, dat kan allemaal wel. Maar dat voel je niet. Wat je voelt is gewoon concreet de omgeving. Een klein stukje wereld, verder niet. Je kunt verder gaan en niet alleen wandelen, maar ook bijvoorbeeld, je moet wel eens werkjes doen, hè, in de tuin werken of behangen of weet ik veel wat je doet. En daar heb je allemaal gereedschap voor nodig. En je kunt zo'n gereedschap oppakken. En dat is ook wederzijdse invloed. Als ik een stuk gereedschap oppak, dan plotseling verschijnt er aanraking in mijn hand. Die was er eerst niet en die is er nu wel. Maar het is precies omgekeerd. Als ik een stuk gereedschap beetpak, nou ja, ik kan eigenlijk niet zeggen dat dat gereedschap het voelt. Dat is een beetje mal. Maar invloed ondergaat het wel. Want waar ik een beetpak, wordt dat ding warmer. Er is altijd wederzijdse invloed. En dat is niet noodzakelijk een eenheid. Dat is van belang om dat te zien. Als je het idee hebt, ik moet dat en dat werkje doen en dat gereedschap dat moet mij daarbij helpen en ik ben de eigenaar van dat gereedschap en dat moet op zijn plek liggen en dat ga ik gebruiken om dat en dat te doen. Dat is niet een vorm van eenheid. Omdat het gereedschap niet dezelfde rol speelt als ik. Ik heb een gedachte dat ik degene ben die dat allemaal kan commanderen en gebruiken en dat het allemaal mij ten dienste staat. En zodra je een dergelijke gedachte hebt, of wanneer die je gedraagt alsof je die gedachte had, dan is de wereld geen eenheid. Echt niet. Een nijptang speelt een rol in mijn leven. Maar evengoed, ik speel een rol in het leven van die nijptang. Alleen dan is de wereld een eenheid. Je ziet dat de eenheid van de wereld in hoge mate bestaat uit respect voor de dingen die je ontmoet, die je beetpakt, die je ziet of gebruikt. Dat respect en dus zien dat er gelijkwaardigheid is in de invloed, dat is wat de eenheid van de wereld maakt. Met levende wezens gaat het nog weer een stap verder. Gisteren fietste ik langs een kraai. Dat vind ik altijd heel prettig, want ik hou van kraaien. Om een of andere reden. En die kraai zat vlak naast het fietspad. Eigenlijk was het net iets te dichtbij naar zijn zin. En hij dook in elkaar en hield zijn kop scheef met één oog, zoals vogels dat doen, keek hij naar me. En ja, in zekere zin was dat wel gelijkwaardig. Hè? Ik zie een kraai en die kraai ziet een mens. Ik weet dat het een kraai is. Die kraaien die doen niet aan weten. Maar die herkent natuurlijk wel mens. Maar er is iets. Oh ja, en dat is ook interessant. Die kraaien hebben heel goed in de gaten wat ik aan het doen ben. Als ik zo zelfs langzamer zou gaan fietsen, omdat ik langer naar die kraai keek, zou die onmiddellijk weggevlogen zijn. En die zat helemaal ineengedoken, omdat hij keek of dat zou gebeuren. Het gebeurde niet, hij bleef zitten en kon weer verder eten. Interessant is dat. Maar er is iets wat bij het omgaan van levende wezens heel belangrijk is. Het is niet alleen dat je elkaar ziet of ruikt of, maar het is ook tot mijn leven en tot het leven van alle levende wezens hoort dat je sommige dingen vervelend vindt. En dat je dat liever niet wil hebben. En natuurlijk, we vinden niet alle dingen even vervelend. En zeker niet wanneer het mensen en kraaien betreft. Die hebben hele andere voorkeuren en belangen en zo. Maar er is iets wat echt heel essentieel is. En dat is dat wanneer ik iets vervelend vind en wanneer die kraai iets vervelend vindt, dat het allebei even werkelijk is. in alle opzichten. Ook al is het verschillend wat je vervelend vindt, maar het feit dat je het vervelend vindt, is voor alle levende wezens even belangrijk. En dat is iets wat niet vanzelfsprekend is. Want in feite is dat iets wat je moeizaam moet leren. Dat is een deel van de socialisatie. En ja, sommige mensen leren het nooit. Of leren het maar heel gedeeltelijk. Of ten aanzien van alleen maar sommige mensen. En anderen, dat kan ze niet schelen. Maar je ziet, zodra je met levende wezens omgaat, ongeacht of het kraaien of mensen zijn, dat doet er niet toe. De eenheid van de wereld, die wordt onmiddellijk verbroken als je dit punt niet ziet, dat iets vervelend vinden voor alle levende wezens even werkelijk is. En in het omgaan met levende wezens is dat wat de wereld tot een eenheid maakt. En wat je daar onmiddellijk aan toe moet voegen. De eenheid van de wereld is eigenlijk niets anders dan de harmonie van je eigen leven. Je leven is niet harmonieus als het je niet kan schelen wat andere wezens voelen. En zo zie je, als het gaat over de zon en de wind, dan gaat het enkel over genieten. Als het over gebruiksvoorwerpen gaat, dan gaat het over respect. Dat is één stap verder. En als het over levende wezens gaat, dan gaat het over rekening houden met hun gevoelens. En je ziet, dat is heel belangrijk, dat de eenheid van de wereld, dat is niet een feit. Dat is niet een of ander filosofisch uitgangspunt. De eenheid van de wereld komt tot stand door je gedrag. En als je je anders gedraagt, komt dat niet tot stand. Of wat op hetzelfde neerkomt. De harmonie van je leven komt tot stand door je eigen gedrag. En als je je anders gedraagt, komt dat niet tot stand. Er was een keer een zenmeester die Tsao Shan heette en met een monnik een wandeling maakte. En halverwege de wandeling zei Tsao Shan: hoe zou je uitleggen dat wezens wederzijdse invloed op elkaar hebben? De monnik zei: het is als een ezel die omlaag kijkt in een put. Zei Tsao Shan. Dat is goed gezegd, maar het is maar 80%. De monnik vroeg: wat zou u dan zeggen? Tsao Shan zei: het is als een put die omhoog kijkt naar een ezel.